Ja, welkom weer, luisteraars. Welkom terug bij VPRO's Marathon Interview. 3 uur lang spreekt Joeke Veninga met schrijver, essayist, columnist Bas Heijnen. En voordat we het derde en laatste uur ingaan, geef ik iets weer van wat er tussen 9 en 10 ter sprake kwam. Verder ging het over identiteit en moraal en wat er toch aan de hand is in Nederland. En we hoorden Bas Heijnen over morele betrokkenheid. Kijk, zei hij, zolang je strijdt voor het recht op abortus is het duidelijk. Maar zodra dat recht verworven is, volgt pas de zware morele strijd die daarop volgt. Heijnen ergert zich aan mensen die de totale vrijheid voorstaan. De Hans Theuwens en de Havid Bouazas van deze wereld. Eigenlijk zijn dat morele wegkijkers. Hem wordt wel verweten, zo zei Bas Heijnen zelf, dat hij het veilige midden opzoekt. En dat volgde op de vraag, waar staat Heijnen nu eigenlijk zelf? Ik kan zeggen, antwoordde hij, het midden is helemaal niet veilig. Waarop Joeke Veninga zei, je brengt de lezer vaak in verwarring door 2 standpunten te geven in je stukken, maar je sluit die stukken dan wel vaak af met een fraai sweeping statement. Bas Heijnen, een column heeft ook een stand-up gehalte. Wat wil je eigenlijk met die columns, wilde Joeke weten. Zelf ontdekken wat ik vind. Ik begin vaak aan een stuk en tijdens het schrijven wordt iets dan pas duidelijk. Over het vakschrijven hebben we verder gehoord dat het vertalen van invloed is geweest. Hij tekende voor de vertaling van Heart of Darkness van Joseph Conrad. En van dat vertalen leerde hij veel over nuances van taalgebruik, zinsopbouw, constructies. Van Gerrit Komrij leerde hij dat een tekst ook humoristisch kan zijn. Van Gore Vidal dat polemiek niet met de bijl, maar met het pincet dient te worden bedreven. Hij begon trouwens met fictie, merkte Joeke Veninga op. Die tweede roman, Suez, uit 1992, die werd niet door iedereen even goed ontvangen. Nee, achteraf gezien werd ik met dat boek getest. Men dacht dat dit een generatieroman zou worden en dat werd het niet. Het was mijn persoonlijke boek over onvermogen, bijvoorbeeld. En het boek is hem nog steeds heel dierbaar. Gelukkig waren er destijds in 92 ook mensen zoals Robert Anker en Willem-Jan Otte die het boek verdedigden. Tweedehands maar eens opzoeken, dat boek, dacht ik toen. En toch, romanschrijven is niet het ding waar Bas Heijnen als eerste aan denkt. Een Jonathan Franzen is hij niet en zal hij ook nooit worden. Hij bezondigde zich trouwens ook aan het schrijven van toneel, maar kwam erachter dat ook dat een vak apart is. Hulde trouwens voor het hedendaags toneel, voor mensen als Johan Nederlof, voor Erik de Vroet. Die kunnen op een goede manier naar de wereld kijken. De politieke wereld die interessant is en die eigenlijk misschien wel vaker op het toneel terugkeert dan in de fictie die op dit moment in Nederland geschreven wordt. Verder het laatste uur, Joeke Veninga in gesprek met Bas Heijnen.
Bas, in jouw essay Onredelijkheid, daar beschrijf je heel mooi dat je op een gegeven moment wordt geïnterviewd voor een weekblad en dat de interviewster je naar je jeugd vraagt en dat er een eigenaardige stilte alleen maar kwam. En dat zij zegt, die interviewster zei van, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Als ik met iemand heel lang zit te praten en het over vroeger heb, dat er gewoon niks komt behalve van, ja, nou ja, het was wel goed daar in Zwanenburg.
Ja.
En dat het eigenlijk als een soort catharsis heeft gewerkt in die zin dat je later bent gaan denken van, ik moet me daar zelf gewoon eens in gaan trainen en gewoon eens rustig bent gaan zitten nadenken. En verdomd, toen kwamen er wat herinneringen. Bijvoorbeeld kwam toen de herinnering van jouw geheime onderneming van het documentatiecentrum. Mm-hmm. Beschrijf dat eens even heel even. We zien de kleine Bas van hoe oud?
Dat vind ik ook al moeilijk, maar ik denk een jaar of 10 of zo. Of ja, vlak voor de middelbare school. En,
op zijn jongenskamer in Zwanenburg?
Ja, ik had een archiefkast van mijn vader. Die had een eigen bedrijf en die had een oude archiefkast. Een open, een beetje een meccano-achtig ding. En op een gegeven moment, ik weet niet, ik was altijd erg op encyclopedieën. En ik had het gevoel dat ik altijd heel veel kennis om me heen moest verzamelen. En ik kwam toen eigenlijk op het soort idee om een documentatiecentrum te maken waarin ik alles zou verzamelen. En dat was, laten we zeggen, niet expliciet geformuleerd, dat klinkt zo Goethe-achtig, maar het idee dat je ongeveer alle kennis op de wereld in één kast zou kunnen hebben. We hadden nog geen internet, maar dat was mijn persoonlijke internet eigenlijk. Maar dan reëel, dus onmogelijk, namelijk in een kast. Maar ik weet dat ik daar toch in plastic mapjes toch serieus werk van maakte. Dus bijvoorbeeld allemaal foto's over Turkije in een mapje had. En muntenverzamelingen. En eigenlijk zo'n oud wat vroeger voor in de 18e eeuw voor een museum doorging. Zo'n kabinet met allemaal rariteiten waar sommige kunstwerken in zaten. Nou, bij mij dan niet. Alleen maar plaatjes van kunstwerken. Maar wel, ik denk dat het een soort kinderlijke manier was om om de wereld te vatten. En als je het verder kijkt, denk ik ook om contact met die wereld te krijgen. Want ik denk dat dat voor mij wel moeilijk was. Op dat moment, of misschien qua temperament. Het idee dat je contact krijgt met die grote wereld om je heen. En daar iets in vindt wat betekenis heeft. En
dat
had
het
Zwanenburg voor mij niet. Ik kwam uit een heel gelukkig gezin. En het was wel gelijk, maar ik was goed op school. Dus het waren allemaal geen problemen. Niet het gepeste jongetje, ik werd helemaal niet gepest. Maar ik had toch het gevoel dat er een soort verdoving, dat ik in een kokon zat waar ik eigenlijk aan moest ontsnappen. Het gevoel dat je dat er iets buiten je was waar je maar niet bij kon. En daar zat die enorme honger in, van naar kennis. Die uitte zich in die archiefkast. Mijn documentatiecentrum.
Die vliegtuigen die boven kwamen, want jullie woonden in Zwanenburg vlakbij Schiphol.
Dus dat ging echt. Maar het is heel gek, want ik weet nog wel dat als we in de tuin zaten, dan ging zo'n vliegtuig over, dat we gewoon even ophielden met praten en dan gewoon moeiteloos doorgingen als het vliegtuig voorbij was, zonder überhaupt op te merken dat er een vliegtuig was. En ik heb nu nog wel, als er een vliegtuig overkomt, dat ik het niet eens merk, dat ik gewoon even ophou en dan daarna weer verder ga.
Maar dat was het buitenland, wat daar vloog.
Ja,
verre wereld.
Dat idee wat mensen bij treinen hebben, als ze meisjes, dat ze dat gevoel hebben, dat dit gaat ergens naartoe. En daar is het dan. En dat had ik heel sterk.
En beschrijf eens een avondeten in Huize Heine. Toen je zo oud was.
Avondeten?
Hoe zaten jullie?
Het is echt echt zo'n vraag waar ik denk van, moet ik daar nou over zeggen?
Ja.
Dat was gewoon ik kom uit een regelmatig gezin. En
nee, ik vraag gewoon, hoe zat je? Naast wie zat je? Wat aten jullie? Wat zat er op tafel?
Ik zat met mijn zus en mijn ouders aan tafel en had mijn moeder gekookt en mijn vader kwam terug van zijn werk.
En wat voor werk was dat?
Mijn vader die heeft lang bij in de fotobranche gewerkt. KPI Lux, dat toen enorm nu is, als het nog bestaat, maar in ieder geval sterk gereduceerd, want het was de vakafdeling. En in de vakafdeling zat op de Nassaukade en ik weet wel dat hij toen geassisteerd heeft nog bij de huwelijksfoto's van Beatrix. En we hadden thuis van die enorme foto's van Beatrix, maar ook met de camera's erbij. Dus het waren foto's van hoe de foto's genomen werden. En die gebruikte ik als glijbaan als kind. Want die waren van enorme grote kartonnen dingen. En daar, dus dat zijn maar verder niet zoveel. Maar
En wat had je moeder gekookt dan?
Je gaat er echt terug naar de basis. Hè? Ja,
lekker?
Ze kan heel goed koken, ja. Ik weet wel, we komen uit een... Je raakt nu echt een Proustiaanse snaar bij me. Zwanenburg is een gereformeerd dorp van oudsher. Dat was natuurlijk een beetje een forense dorp toen wij er opgroeiden. En wij waren import, zoals dat dan toen heette.
Waar vandaan?
Mijn moeder komt uit Nijmegen en mijn vader uit Amsterdam. Dus, maar mijn vader werkt in Amsterdam en... En dan weet ik wel dat mijn moeder kookte dan rijst voor ons. En dat was toen werd wel als raar eten beschouwd. En tegenover wonen veel gereformeerde gezinnen. En tegenover ons woonde een gezin waar 's middags de Bijbel werd gelezen. En dan zorgde ik wel dat ik daar vaak binnenkwam bij de lunch. En dan mocht ik mee eten. En zij wilde ook wel een beetje getuigen, denk ik. Dus ze vonden het ook wel interessant om mij als ongelovig kind... laten we zeggen, de zegeningen van het christendom niet actief, maar wel impliciet door de spannende verhalen uit de Bijbel, Absalom. En ik was daar zeer gefascineerd door. Maar dat was dat waren wel openingetjes naar iets, naar een wereld met een rijke verbeelding, waar ik altijd op En je had zo eens in de week kon er dan zo'n de man van de wederverkoper heette dat. Hè? Dat was zo'n de man met een wagentje waar alle bladen in zat en een encyclopedie. En daar kon ik hartstochtelijk op wachten, urenlang. Hmm. Als hij dan om de hoek kwam, dan ben ik naar buiten.
En dat gevoel wat je net beschreef, van dat je toch niet echt contact had met de wereld, of wel die behoefte voelde, maar dat niet echt had. Is dat een normaal kindgevoel?
Dus weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Misschien, ja, kijk, geïsoleerde kinderen zijn er genoeg. Dus, maar wat ik denk ik. En dat is denk ik altijd bij me gebleven. Is die enorme behoefte om dat. En dat is misschien ook de reden waarom ik niet 20 romans ben gaan schrijven in een hutje op de hei. Dat ik toch een vrij direct contact met gebeurtenissen om me heen wil blijven houden. En misschien is dat contact zoeken, dat documentatiecentrum, daarom heb ik het eigenlijk ook gebruikt in dat essay, was ook een manier om. Ja, zo zat ik in elkaar. Zo zit ik nog steeds in elkaar. Ik denk dat ik, als ik aan mezelf word overgelaten, dat ik dan weer dat ik weer verdoofd raak en een soort apathie verval. En ik denk ook echt dat als mijn leven niet. Uit deadlines bestaat en natuurlijk een goed sociaal leven. Dat ik heel snel in een soort apathie zou terugvallen. En in die verdoving. En dat is wel iets waar ik rekening mee hou dat het niet gebeurt.
Is dat iets anders dan depressie?
Misschien niet, maar ik vind zo'n woord is meteen een soort. Vind ik zo'n veiligheid. Alle etiketten, ook al zijn ze positief, benauwen me een beetje, want dan ben je zo ingevuld. Als je zegt, ja, ik ben depressief, ja, dan valt er eigenlijk verder niks meer. Dan heb je jezelf ingedeeld en dan. Dat ben je dan. En ik denk altijd, het is altijd een soort reductie. Van iets wat veel gecompliceerder ligt. Wat is eigenlijk een depressie? Nou, ik geloof dat er VPRO een hele uitzending over de zin en onzin van het woord zag ik aangekondigd.
Morgenavond op televisie.
Oh, precies. Nou, zo denk ik er ook wel over. Natuurlijk zijn er toestanden. Misschien zou dat een depressie zijn, maar ja, wat is dat dan? Ik spreek dan liever over dat gevoel van geen contact hebben, verdoofd zijn. En dat is niet mijn natuurlijke aard. Het is juist voortdurend contact zoeken, proberen. En dat is denk ik het andere, niet in schablonen te vervallen. En heel veel waar we het net over hebben, en dat creëert ook wel misschien misverstanden, dat mensen denken, ja, dat is oversubtiel en waar maak je druk om. Juist die processen, hoe mensen tot meningen komen en wat die meningen eigenlijk betekenen. En waarom men bijvoorbeeld inconsequent is, omdat men nu eenmaal een gedachtegoed heeft omarmd waar vanuit de hele wereld wordt bekeken. Zoals je vroeger zei, als je communist was, nou ja, dan weet je hoe je naar de wereld keek. Dan zag je overal de processen die je gelijk onderstreepte over de arbeidsklasse, over de klassenstrijd. En dat idee om je wereldbeeld in zo'n schabloon vast te leggen, dus dat je zegt, nou, ik ben linksliberaal, of ik ben Dat verkies ik niet alleen omdat je dan zou beperken in je bandbreedte als schrijver, of als columnist in dit geval. Maar ook dat het me zou benauwen. Dat je denkt, ja, dan moet je de hele wereld gaan bezien vanuit dat. Natuurlijk kun je zelf, als je naar mij kijkt en mijn ideeën oppakt, kan je zeggen, nou, politiek gezien zou ik hem, of maatschappelijk, sociaal, zou ik hem daar ongeveer indelen. Mm. Tuurlijk, daar ontsnap je het aan. Maar om jezelf op die strakke manier in te vullen, dat is waar ik. Altijd heel, dus ook zo'n woord als depressief, denk ik, ja, natuurlijk, het zal zoals iedereen, en natuurlijk, het zal best die neiging hebben, maar ik zou mezelf, ik vind het koket, om jezelf op die manier, en ook beperkend op een manier, want daardoor valt er zo weinig aan te ontdekken meer.
Hmm. En, maar was je angstig dan ook in die tijd, of bangig, of?
Nee, ja, ik denk wel dat mijn, dat heb ik wel eens eerder beschreven in een eerder boek, dat mijn angstmomenten, die zijn altijd, die hebben ook te maken met in de totaal luchtledigheid. Ik heb me allemaal wel herinnerd, ik denk dat meer mensen dat hebben, dat ik me, ik in een vliegtuig zat en vloog ik van Hongkong naar Nederland en Juist omdat je dan indommelt in zo'n vliegtuig en dan opeens wakker schrikt en opeens merkt, nou, we hingen ergens boven Siberië of zo, nou ja, dat je door een enorme leegte omringd bent. En dat gevoel van dat je even, juist omdat je niet al je gedachten op een rijtje hebt, dat je even weerloos bent voor jezelf, dat je niet kunt rationaliseren. En dat gevoel dat je omringd bent door een totale leegte en een enorme leegte. Dat zijn wel angstige. Dat is een soort basisangst. Ja. Mm-hmm. Dat herken je. Dat is wel iets wat maar ik denk, zo specifiek is dat niet. Ik denk dat wel herkenbaar is.
Denken is een vorm van jezelf beschermen ook.
Ja, dat is zeker zo, ja. Ja, ja. Ja, ik denk dat. Kijk, het boeddhisme. Het idee van dat je het wereldse achter je laat. Dat je dus dat je dat je afkeert van het gevoel. Dat benauwt mij. Ik bedoel, op papier klinkt het allemaal mooi. En het idee van dat je het, hè, dat je onthecht raakt van al die kleine dingetjes. Hè. Ik bedoel. En ik vind ook, waarom zou je. Er zijn zoveel onzin dingen en al die dingen die op je afkomen. Drie kwart daarvan is ook helemaal. Doet er niet toe. En heel veel dingen waar wij ons druk over maken, doen er morgen al niet meer toe. En het is ook misschien niet goed om je helemaal te verslaven aan die waan van de dag. Dat is, daarom schrijf ik er zo vaak tegenin. Aan de andere kant denk ik, dat hele idee zonder die wereld zou ik het ook verschrikkelijk vinden. Om ergens op het platteland een beetje de grond te bezaaien. En ik denk dat voor mij dat wel een soort cold turkey gevoel oproept. En dus ja, dat maakt wel, dat zegt wel iets. Dus dat denken is, en dat denken is een vorm van contact zoeken.
Ja, dus alsmaar dat scherpe van die geest.
Ja.
Steeds verder daarin willen gaan. Dat,
ja, dat is
ook een soort verslaving eigenlijk bijna.
Ja, het is een verslaving, terwijl je tegelijkertijd ook wel gevaar je van de gevaren van die verslaving bewust bent. Namelijk dat je je bezighoudt met dingen die er eigenlijk niet toe doen. En daarom probeer ik ook.
Is dat zo?
Nou ja, kijk, als je van Wilders dit, Wilders dat. Het is natuurlijk ook. En de praatprogramma's op televisie. En die heeft dat gezegd. En wat vind je van Prem? Wat vind je van Prem? En moet dit en dat. Dat voor je het weet, is dat een soort cultuur. Je kunt ook zeggen dat creëert een gemeenschap. Want de volgende dag kun je het allemaal over hetzelfde hebben. En aangezien dat allemaal niet meer vanzelf spreekt. Maar er zit ook iets benauwends in. Omdat je ook wel weet dat daar niet de essentiële dingen van het leven worden aangeraakt. En misschien zijn die wel te vinden op een boerderij ergens in Frankrijk. Maar voor mij, ik zou graag willen dat het in die maatschappij of in dat sociale waar we door omringd zijn, dat je daar een bepaalde betekenis kunt vinden. En daarom vind ik ook dat je met dat soort dingen als, wat is een gemeenschap? Wat hebben wij met elkaar te maken? Wat is onze verhouding ten opzichte van de ander? En als die niet meer volgens multiculturalisme kan worden ingedeeld, wat is die dan nu? Hoe moeten wij ons verhouden met dingen die we niet kennen? Als de buurman anders over zaken denkt dan jij, ergens anders vandaan komt. Wat hebben wij met elkaar te maken? Dat zijn wel de dingen waar ik waar ik graag in ieder geval het begin van een soort nieuwe taal of betekenis voor zou willen vinden.
En dat vind je dan ook het essentiële van het leven?
Nou, in ieder geval van wat ik doe wel. En je zou kunnen zeggen dat je, als je het dan heel eenvoudig wil samenvatten, is dat die taal waarmee ik ben opgegroeid, dus de humanistische ideeën over gelijkheid, over waar we het net allemaal over hadden, al die principes, dat ik daarmee ben opgegroeid en dat ik die ook in me draag. Alleen ik vind dat die taal niet meer, en dat was eigenlijk waar we het eerste uur een beetje met elkaar in de haren zaten, dat die taal niet meer voldoet om een antwoord te vinden op die nieuwe stromen als populisme. En dat die kritiek van het populisme een aantal scherpe randen heeft waar wel degelijk op geantwoord moet worden. En waar je misschien ook moet kijken of er misschien niet ergens een veronachtzaand punt zit. En dan heb ik het niet over die kloof en dit en dat, maar over meer existentiële dingen. Mm-hmm. Dus dit humanisme moet zich, om het maar in grote woorden zeggen, moet zich vernieuwen.
Ja.
Kan niet in diezelfde inmiddels clichés blijven hangen. En ik kijk, als ik denk aan natuurlijk.
Ik wil iets zeggen, maar ja, ik mag niet door je heen praten van de luisteraars. Okay. Want die zeggen dan dat ze ons niet meer verstaan als we alle twee praten. Dus nu mag ik even. die taal van het humanisme, was dat ook thuis zo? Die...
Nou, mijn ouders zijn sociaaldemocraten. Dus ze zijn, en met hangen en wurgen zijn ze dat altijd gebleven. Ik denk dat ze wel zo'n uitstapje hebben, ze mij niet. Maar zij zijn wel kinderen van de sociaaldemocratie. Ja, ja. En ik denk dat daar, dat daar veel... dat daar veel te halen valt. Alleen ja, niet meer op die manier van vroeger.
Nee, ik lees nog even een leuk stukje voor dat je, hoe je beschrijft hoe je zelf eigenlijk je bevlogenheid of je engagement met de wereld bent gaan opbouwen. In de vroege jaren 70, omringd door wereldverbeteraars, had ik last van het soort skepsis dat me verhinderde mezelf als antwoord op de grote problemen in de wereld te zien. Op mijn 16e sloot ik me schoorvoetend aan bij Amnesty, afdeling Bad Hoeverdorp, omdat het praktische, niet-ideologische engagement het enige soort was dat me geen gevoel van gêne bezorgde. Dus ja, daar heeft het ook mee te maken, ja, die gêne.
Nou, die gêne van het grote woorden en die gêne van dat je denkt dat jij... ik heb wel een soort angstvalligheid om jezelf dingen toe te eigenen die uiteindelijk een vorm van ijdelheid zijn en niet een werkelijke betrokkenheid. Maar goed, elke vorm van engagement kun je uiteindelijk wel zeggen... nou, met Bono is dat alleen maar pure betrokkenheid. Of, en zeker in deze cultuur, waarin natuurlijk persoonlijkheden... Angelina Jolie, die naar een vluchtelingenkamp gaat... heeft Angelina Jolie dat vluchtelingenkamp nodig... of de vluchtelingenkamp Angelina Jolie? Dat is in de mediacultuur moeilijk.
De vraag stellen is een beantwoord.
Is moeilijk te onderscheiden. Nou ja, ik denk dat mensen ook wel oprecht kunnen zijn, maar ook ijdel tegelijk. Het is tegenwoordig heel moeilijk. Iedereen wil authentiek zijn. Maar juist in een tijd waarin het persoonlijke heel makkelijk geanceneerd kan worden, waarin je op Facebook, op Twitter. En ik zit zelf zowel op Facebook als Twitter. Maar dan zie je ook hoe makkelijk jezelf in de etalage zet. Natuurlijk zeg je niet op dit soort sociale media alles. Of leg je echte werkelijke gevoelens bloot. Dat doe ik nu ook niet. Er zijn allerlei dingen waar je het niet over hebt. En dat is op zich niet erg als je dat duidelijk maakt. Maar tegenwoordig is er een soort schijnopenhartigheid die de zogenaamd heel intieme dingen, ziekte, kanker, dood van die en die, in de etalage zet. En tegelijkertijd ook wel, al die verhalen zijn ook geanceneerd. Het is ook een soort zelfproclamatie. Misschien meer dan promotie, waardoor het eigenlijk nog moeilijker is om authentiek persoonlijk te zijn, omdat er zoveel uitgevent wordt en zoveel, als je het heel lelijk wil zeggen, geprostitueerd wordt met persoonlijke dingen. En dan is het bijna weer een iets goeds om wat terughoudender te zijn in dat soort dingen, denk ik.
Want wat is authentiek zijn dan nog?
Ja, ik denk dat streven is...
Dat is wel een begrip wat vaak voorkomt bij jou. Dat je zegt, daar hecht ik heel erg aan. Dat het authentiek zijn. Dat is toch eigenlijk de enige manier waarop je dingen kan doen. Want anders is het vrij zinloos.
Ja, als je alleen maar... Dat is wel iets waar je naar streeft. Wat niet wil zeggen dat je het altijd bent. Hè? Ik bedoel, ook daar moet je weer heel voorzichtig in zijn. Maar het idee dat je een oprechte betrokkenheid wil voelen bij de wereld, waarin je jezelf voortdurend corrigeert als je gemakkelijke frases gebruikt, slogans gebruikt, je laat meeslepen door de, ja, wat toevallig in de lucht hangt en daarmee scoort en... Dat zijn dingen waar ik al heel erg op mijn hoede ben. En tegelijkertijd besef ik ook wel dat je, ja, niemand is helemaal zuiver op de graad. Dat je zelf ook ambitieus bent en daardoor ook ijdel. En jezelf ook wil laten zien en geprezen wil worden enzovoort. Maar ik denk dat het de inzet niet waard is als je niet in ieder geval probeert om echt iets authentieks na te streven. En als je iets over jezelf schrijft, zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk in onredelijkheid, waar ik mijn jeugd beschrijf, wat me best veel moeite kostte, dan denk ik wel, niet alles hoeft te kloppen, maar het moet uiteindelijk wel waar zijn. Het moet in essentie zijn zoals ik het ervaar. Dat mijn zus het heel anders heeft ervaren, dat spreekt voor zich. Maar ik moet wel proberen zo dicht mogelijk bij de kern te komen en niet mezelf, moet pimpen.
Mm-hmm.
En dat vind ik heel moeilijk. Dat zijn
wat
heel...
zegt jouw zus over, je, over jullie
nou, die herkent dat heel anders, of die ziet heel andere dingen. En die zegt, nou, ik heb dat heel anders ervaren.
Maar wat dan?
Nou, ik denk dat die veel zonniger, die jeugd veel zonniger heeft gezien. En misschien, ik herinner ze mij zich ook als wat minder zwaarmoedig dan ik misschien in dat essay heb beschreven. Maar het is heel moeilijk om. Er zijn maar heel weinig schrijvers die. En dat zou, daarom waag ik me er ook niet te vaak aan. Omdat ik echt het echte autobiografische, het hele eerlijke, denk ik niet zou kunnen. En er zijn heel veel schrijvers die het doen die het niet kunnen, waardoor het heel onoprecht en coquet wordt. Heel veel. Heel veel. Maar
wat zou je weerhouden dan? Wat kan je niet?
Nou, een radicale eerlijkheid over jezelf is, vind ik, heel lastig. Maar iemand als Hans Warren in zijn dagboeken. Dat laatste dagboek is bijna, vind ik, echt miskend als document. Want dat is zo gruwelijk eerlijk. Een man op de rand van de dood die iedere. Nou, ik hoef het hier al. Maar iedere echte ruzie, fysieke verval. Probeert zo nauwgezet te beschrijven. En zelfs zal hij misschien ook nog wel dingen weglaten. Maar in ieder geval streeft hij naar een soort radicale eerlijkheid over zichzelf. Nou, als je dat kan, dat is heel knap. En ik denk niet dat veel mensen dat kunnen. Ik weet niet of ik het ook wel zou willen. Maar mijn belangstelling gaat misschien de andere kant uit. Maar als je het doet, moet je het zo doen. En niet die coquette etaleren.
Tot zover hier even. Het lijkt bijna een natuurlijke pauze. Het is 9:30 in VPRO's marathon-interview. Ja, ik ben in de war, want het is 9:30. En we gaan luisteren. Hele lange introductie om te zeggen dat hier Herman Vriend is met het nieuws.
Radio 1, het NOS-journaal.
In de omgeving van Haarlem zitten honderden huishoudens zonder water. In Hoofddorp viel ongeveer een uur geleden een verdeelstation van waterleidingbedrijf PWN uit na een stroomstoring. In onder meer Haarlem, Hoofddorp, Bad Hoeverdorp en Uithoorn komt er geen water meer uit de kraan of is de druk erg laag. De problemen bij PWN hebben volgens het waterleidingbedrijf niets te maken met de grote brand bij Tata Steel in IJmuiden. Het vuur daar brak uit in een fabriekshal waar staal voor autofabrikanten wordt verwerkt. De brandweer kreeg het vuur ruim een half uur geleden onder controle. TNO gaat het meldpunt cybercrime onder zijn hoede nemen. De overheid en bedrijven wisselen via dit meldpunt al een aantal jaren informatie uit over dreigende internetaanvallen. Het informatiemeldpunt cybercrime moet voorkomen dat er kwaadaardige aanvallen worden uitgevoerd op de computers van bijvoorbeeld financiële instellingen en elektriciteitscentrales. En Amerika en Duitsland hebben afwijzend gereageerd op de veroordeling van de Russische zakenman Mikhail Khodorkovsky. De Amerikaanse minister Clinton vindt dat de veroordeling van Khodorkovsky vragen oproept over een eerlijke rechtsgang en over de invloed van de politiek bij de Russische rechtspraak. Khodorkovsky heeft bijna 8 jaar in de gevangenis gezeten vanwege belastingfraude. Het einde van die celstraf komt in zicht, maar vandaag werd hij opnieuw veroordeeld, deze keer vanwege verduistering. En dat is nieuws op dit moment.
En dat was Herman Vriend met het nieuws. 9:30 geweest in VPRO's marathoninterview. Het laatste half uur met Bas Heijnen, schrijver, vertaler, essayist, in gesprek met Djoeke Veninga.
Er komt geen water uit de kraan in Bad Hoeverdorp.
Ja, zie je, je moet ook niet te hard. God straft onmiddellijk, zeiden we vroeger altijd.
Ja, precies. Want Bad Hoeverdorp, dat was de plek, ook zo onder de rook van Amsterdam, waar jouw middelbare school stond. Ja. Een van onze luisteraars schreef ons als reactie: ik denk dat hij homo is. Is dat zo?
Ik denk het ook, ja.
Ik denk het eigenlijk ook, ja. Ja. En wanneer wist jij dat? Al toen je 10 was met die
Nee, maar wel toen
kast.
Ik 12 was, denk ik. Ja? Ik denk dat mijn gevoelens zich altijd... Ik heb in die brugklas, weet ik wel, met meisjes gerommeld. En, ik ben een weekje met de padvinderij ooit mee geweest. Ik was helemaal niet lid van de padvinderij, maar in de afdeling Zwanenburg had zo weinig padvinders dat ze om te vullen de buurjongen vroeg van, ga ik mee? En... zoals padvinders het doen, s'avonds in de tent gaan ze het over masturbatie hebben. En toen was er een jongen die zei, nou, dan moet je aan een meisje denken en dan komt het wel goed. En dat heb ik een tijdje geprobeerd en dan gebeurde niks. Toen was ik ook 12, dus dacht misschien is mijn tijd nog niet gekomen. Maar ik denk toen dat zich ontwikkelde, was het eigenlijk niet zozeer seksueel als wel romantisch, heel erg op jongens. En dat... Dat was ik vrij vroeg achter. En dan leid je natuurlijk, als dat niet echt praktische gevolgen heeft, een soort slapend bestaan. Omdat je eigenlijk niet weet, het is in je hoofd, het is niet daarbuiten. Dus dan heb je er wel gedacht over, maar je weet eigenlijk niet wel wat die gedachten natuurlijk zijn. Ze zijn heel vaag, misschien ook wel daardoor heel aantrekkelijk soort gevoel. Omdat je wil iets, maar je weet niet precies wat. En dus dat leidde een beetje slaan bestaan tot mijn eerste ervaring is geweest op vakantie in Marokko. Daar heb ik over geschreven. In het boek, of bij de Boekenweek, een brief aan een jongen van 23 die ik daar ontmoette. En die was zeer achter de meisjes aan. En ik was 15. En dat werd heel romantisch plotseling. Maar echt zo dat ik helemaal niet wist hoe of wat. En het was heel aardig en verliefd. En cadeaus uitwisselen en brieven schrijven. En vervolgens verwaterde dat. Maar we bleven wel schrijven. En tot op een gegeven moment kwam hij... door die brieven bleek dat hij cursussen volgde in Duitsland. En toen in Nederland. En dus tot en met ansichtkaarten kreeg ik in Zwanenburg uit Hilversum. En het grappige was dat ik natuurlijk weer in mijn oude leven terug was. Eigenlijk, en aan de ene kant het wel wilde. Maar eigenlijk me ook totaal niet voor kon stellen dat die vakantieliefde opeens voor de deur stond. En hij waarschijnlijk ook niet. Want na Hilversum stokte die ansichtkaart. En pas later kreeg ik er nog wel weer een paar. Maar toen was duidelijk dat die hernieuwde ontmoeting er niet in zat. En dat vind ik altijd een heel mooi, een mooi verhaal. Omdat ik wel voelde, ik snapte het ook wel. Terwijl het was wel echt wel heel romantisch. Het was, laten we zeggen, een goed begin. Het was niet een enorme deceptie of een nare ervaring. Helemaal niet. En toen, maar toen ging het weer slapend. En toen op mijn 17e, toen kreeg ik mijn eerste relatie. En toen heb ik het mijn ouders verteld. En dat was net in de tijd dat, dat zeg maar, een soort emancipatiegolf losbarstte. Juist niet zozeer in het activisme, maar meer in het soort burgerlijke. Dat Mies Bouwman een avond in het concertgebouw tegen Anita Bryant organiseerde. Hè? En dat,
Anita Bryant was de...
Ja, dat was de sinaasappelkoningin en die een wet erdoor wilde krijgen waarin homo's in het onderwijs gediscrimineerd konden worden. In Milk, die film wordt het hele verhaal verteld. Dit Milk is eigenlijk uit mijn... Nou ja, dat verhaal van die Harvey Milk, dat gebeurde eigenlijk allemaal op de achtergrond toen ik nog maar net begonnen was. Maar ik herken dat wel. En dat, in die zin had ik het tijd mee. En was het ook makkelijker voor mij om sociaal om er eigenlijk geen probleem mee te hebben. Mm-hmm. En dat heb ik eigenlijk ook nooit gehad.
Nee. Als je foto's van jou ziet uit die tijd, je bent een soort lichtblonde cherubijn met lichtblonde krullen, licht loensend. Enorm aantrekkelijk wezen, volgens mij, voor...
Mannen? Ja.
Vrouwen misschien ook wel?
Nee.
Was je niet voor aantrekkelijk?
Nou ja, misschien wel, maar dat zag ik dan niet. Maar nee, het was wel een soort... Kijk, er was ook nog lange blonde krullen. En toen ik opgroeide was het natuurlijk ook... Het ideaalbeeld was heel erg gebaseerd op Death in Venice van Visconti. Dat jongetje met die... Dat was een soort levende Eros. Ja, daar leek ik op. Dus dat, daar heb ik mijn voordeel mee gedaan, kun je zeggen.
Voordeel mee gedaan, maar ook je nadeel aan gehad. Want je beschrijft een paar keer in verschillende soort dingen. Van ik, om het maar even in mijn hele grof eigen woorden te zeggen. Eigenlijk was ik gewoon op zoek naar grote liefde, grote romantiek.
Ja.
En wat kreeg ik? In wezen gewoon mannen die gewoon in mijn broek wilden, letterlijk. Die gewoon zo,
heb ik dat
gezegd? Ja, dat heb je ergens geschreven, zo letterlijk. Ik heb, en zo schrijf je het ook. Ik heb die broek verzin ik niet, hoor.
Ik ben benieuwd waar ik dat heb. Ik dat in de NRC gezet.
Ik heb in mijn bewustwordingstijd. Nee, niet in de NRC, ergens in een interview. Ik heb in mijn bewustwordingstijd meer last van homo's gehad dan van hetero's. Omdat homo's mij in een harnas wilden jagen. Je moest seksueel bevrijd zijn en het dus zo vaak mogelijk doen. De zachte wilde van een huis en een vriend werd niet getolereerd.
Nee, dat was burgerlijk. Nou, dat klopt. En heb je eigenlijk weer, als je toch naar verbanden zoekt, dat is weer dat ingedeeld worden en ingevuld door de buitenwereld. En dat was waar. Dat waren toen activistische rode flikkers. En dan was ik verliefd op iemand. En die zei, ja, wanneer ga jij nou eens vreemd? Want dat moest gaan. Dat was allemaal sociaal afgedwongen. En daar had ik eigenlijk niets mee. En dus dat hele idee, ik vond het ook een soort... Nogmaals, ik heb een vrij wild studentenleven gehad. Maar het idee dat je daar de rode draad erin was toch wel dat ik zocht naar een grote liefde, naar romantiek. En seks was overal, dat kon je overal krijgen. En dat idee om dat dan als een soort einddoel te zien, dat ook al deed ik het vaak genoeg, dat heeft me verder, dat vond ik een soort beperking. En dat heeft me altijd. En sowieso vind ik het lastig. Ik heb een lastige relatie gehad met het homomilieu.
Ja?
Ja, dat is waar. Ik heb me er nooit op mijn gemak gevoeld. En ik denk trouwens dat voor heel veel homo's geldt. Alleen natuurlijk zeker in de tijd dat voor internet was je natuurlijk aangewezen. Als je een partner zocht, op wat voor manier dan ook, dan ging je naar een plek waar de kans groot was dat je een partner zou vinden. Dat is op zich heel logisch. Maar dan merk ik toch wel dat je in een omgeving kwam waarin mensen toch moeilijk zichzelf konden zijn. Omdat iedereen toch wel heel erg, voor mijn gevoel althans, een rol speelde waarin ik moeilijk mijn weg kon vinden. Ja, dat vond ik wel heel lastig. En natuurlijk ook vaak, en ik denk dat een bekend refrein is, dat je met grote verlangens naartoe ging. En je ging er met een one-night stand vandaan. En de volgende dag dacht je van, ja, die wil ik dan eigenlijk nog wel zien. En dan gebeurde het dan niet. Dus ik vond dat niet laten we zeggen, ik heb heel opwindende leuke dingen meegemaakt. En ook wel krankzinnige dingen. Maar ik heb me daar nooit op mijn gemak gevoeld. En ja. Maar goed, daar heb ik ook daarin heb ik mijn eigen weg wel gevonden. Maar,
want je beschrijft ergens in een mooi lang stuk. Ook daar is dat je een beetje bijna dwars inderdaad op die ontwikkeling zit van die hele homobeweging. Ja. Dat je je eigenlijk het prettigst voelde in de tijd toen er niet meer over nagedacht hoefde te worden. Ja. Je gewoon onbewust homo mocht zijn.
Ja, en dat vond ik een ideaal, dat je er niet meer over na hoefde te denken.
Precies.
En natuurlijk stond alles in het teken van die homo-identiteit in de jaren dat ik opgroeide. Want dan moest je iets ontlenen aan die homoseksualiteit. Ja, ik kon daar niet verder. Ik ontkende het nooit. En vanaf mijn eerste boek was het bekend. Maar ik had daar verder niet van die bewuste gedachten over. Ik zag mezelf niet alleen in dat licht. En dat is nu veel vanzelfsprekender. Alleen toen was dat, juist omdat het nog in die emancipatie, in dat harnas van de emancipatie zat, was dat lastiger. Mm-hmm. En dat vond ik vervelend. Ik dacht van, de vrijheid van emancipatie is dat je er niet meer over na hoeft te denken. En natuurlijk is het zo dat als die vrijheid weer in het geding komt, door sociale omstandigheden, waar nu sprake van is, kun je zeggen, we kunnen verder over discussiëren hoe ver dat is. Dan moet je weer zichtbaar zijn en dan moet je jezelf dan ben je weer iets meer die identiteit waarvan je dacht van, daar hoef ik me niet meer druk over te maken. Dus dat is geen gegeven, wat altijd hetzelfde blijft. Dat verandert qua omstandigheden, maar.
Ja, want je schreef dit jaar nog ergens hoe het met Joden hier zit, weet ik niet. Maar het is de laatste tijd een stuk minder leuk om in Nederland homo te zijn.
Ja, nou ja, vooral omdat je zo wordt ingezet. Maar dat is een hele discussie. Ik krijg altijd last. 15 jaar geleden, of toen die gaycams waren, schreef ik een stuk in NRC. En dan zei ik van, nou, kijk, die emancipatie is voltooid, dus het is folklore. Dat was toen ook zo.
Hè? Die
de gay games. Niet de parade, de games.
De sport.
Het speerwerpen.
Speerwerpen.
En ze hard zwemmen enzovoort. Okay. En dan waren er mensen als Erwin Olaf die zeiden, ja, we doen dit van de homo's in Kenia worden sterk onderdrukt. Ja, dat vind ik onzin. Dan moet je naar Kenia toe. Het is wel zo. Maar doe niet alsof je in Amsterdam Arena gaat staan, alsof je het voor de homo's in Kenia doet. Wij sporten kijk, wat hebben homo's gemeen? Seks. Misschien in tijden van onderdrukking een soort cultureel leven. Maar verder is het seks. Maar je gaat geen orgie organiseren in de Amsterdam Arena. Dus doe je sport. Nou, ik vind het allemaal oké, maar noem het folklore zoals de Pasa Malam. Dus ik schreef een Pasa Malam voor homo's. Helemaal oké, niks tegen. Goed argument tegen die mensen. Waarom willen jullie nu weer afzonderen? Want dat werd natuurlijk gezegd. Jullie hoorden nu bij, waarom wil je afzonderen? Omdat je ook als je erbij hoort vaak toch weer een gevoel van eigenheid en verbondenheid wil hebben. Of je er zin in hebt of niet, mag je zelf bepalen. Maar op zich, net als die Pasa Malam. Nou, hartstikke goed. Nou, schoenendozen vol boze brieven. Aan de ene kant van echte ouderwetse homohaters. En aan de andere kant van beledigde homo's. Die helemaal niet in de folkloristische hoek wilden ingedeeld worden. Die zeiden, nee, wij voeren strijd. Nou ja, dat waagde ik te betwijfelen. Dus dat heb ik vaker. Je mening dat je dan niet in dank wordt afgenomen. En nu heb ik het weer een beetje met die, met, met het idee van de lokhomo's. Hè, want Marcouche heeft dat voorgesteld. Omdat er natuurlijk, laten we zeggen, dat in de straatcultuur van jongeren. En bepaalde jongeren, zeker Marokkaanse jongeren. Maar niet alleen Marokkaanse jongeren, denk ik. Laten we zeggen, niet een hoge tolerantiegraad voor homoseksuelen bestaat. En zeker niet in het uitgaansleven. Ik denk dat je dat wel. Het gebeurt nooit. Incidenten gebeuren niet om 22:00. Die gebeuren in het weekend, in de binnenstad, in het uitgaansleven. Dus dat moet je in die context, denk ik, wel zien. Dat heeft allerlei achtergronden. Ik denk dat het heel goed is om goed te kijken naar die achtergronden. En vervolgens...
De achtergronden van waarom die homohaat er is.
Ja, nou ja, laten we zeggen dat die in Amerikaanse ghetto's ook behoorlijk sterk ontwikkeld is. Dus er zijn al sociale omstandigheden. Ik denk dat de Koran in dit geval niet een hele grote rol speelt. Aan de andere kant is het heel goed om ernaar te kijken, om het precies in het vizier te krijgen wat het is. Ik vind dat je daar niet. Ik vind dat je daar. Nou ja, dat is mijn. Dat je daar verstandig moet reageren. En ik heb moeite met. Nou, en dat in dit geval had ik een kleine aanvaring met Erwin Olaf. Die dan. Nou ja, moord en brand schreeuwt en roept: het is een schande. Wat het op zich misschien ook is. Maar ik hou
zeg
niet
maar,
zo van.
Je kan niet meer veilig over straat. Ik wil.
Ja, daar heb ik verder niet zo last van gehad. Maar oké. Als het zo is, dan vind ik nog, als je dan zegt: ik ben zo boos, ik ga een feest geven, vind ik dat niet het antwoord. Ik heb heel veel respect en dat heb een grote bewondering voor jonge homo's die in de klassen, in de buurten, in de sociale gebieden waar het moeilijk ligt. Dat, en ook trouwens over antisemitisme gezegd. Ik heb ook beelden gezien bij Marcouche over een project wat ze hadden, waar een oude vrouw vertelde over wat er met haar familie in de oorlog is gebeurd voor kinderen uitgestoten vaart. Ja, dat wil niet zeggen dat het de oplossing voor alle problemen is. Maar die bewustwording, zullen we zeggen, die is in elke omstandigheid, een nieuwe omstandigheden, sociale omstandigheden, weer nodig. En daar ben ik een grote voorstander van.
En waar je heel erg allergisch voor bent, is voor die betutteling van de politici en anderen die zich nu weer gaan ontfermen
nou ja,
over
en
de arme
en Wilders
homo's.
Die zich inzet voor homo's, zolang het over de islam gaat, maar verder weinig belangstelling voor heeft. Dus ja, dat ik ben, als je engagement als vorm van narcisme wordt, dat daar ben ik heel erg voor op mijn hoede. En ik vind ook het idee van lokhomo's en lokjoden. Ja, met Marcouche heb ik redelijk hoog zitten. Maar je hebt er ook nooit meer iets over gehoord, hoor, sindsdien. En je moet daar toch ook niet aan denken. En ook het idee van Bolkestein die dan zegt dat joden hier maar houd toch eens op, dit klusje kunnen we toch wel klaren? Wat is dit voor samenleving waarin er zo defatistisch op bepaalde ontwikkelingen. En niemand heeft gezegd dat het dat alle problemen de wereld uit waren. En dat het nooit, dat allerlei atavistische gevoelens nooit meer een rol zouden spelen. En het kan natuurlijk zijn dat je door dat de samenleving plotseling een kant op gaat. Trouwens, dat geldt voor heel veel mensen die je niet bevalt. En waar je van denkt: verdomme, dan krijgen we weer last met dit en dat. Ja, nou, dan vind ik, dan moet je daar mee bezighouden, maar dan moet je niet opeens zeggen: het is hier geen leven meer, ga maar emigreren of we gaan. Ik bedoel, ik vind het hysterisch en over de top. En ik denk, het is een teken van weinig ontwikkeld zelfbewustzijn in de samenleving. Dat je dus kennelijk met bepaalde problemen. En ik denk dat de Amerikaanse samenleving, om dan maar een voorbeeld te geven, waar ook al dat soort dingen spelen, toch gewoon pragmatischer en iets idee is van, nou, we gaan dat oplossen. En of dat nou allemaal lukt, of de methodes altijd goed zijn, is een tweede.
Maar dus het is eigenlijk waar je het eerder over had bij die internationale zingen, van kijk eens, dat is gewoon vooruit en niet verdedigend. Dat geldt hier op dit punt in wezen ook, dat je vindt, verdedig je, maar door aan te vallen
en blijf nuchter. Het idee van, kijk, als de kans ervoor doet, ga ik wel met jongeren praten en zeggen van, oké, wat had je? Wat moet je? Of wat moet je? Dat lijkt me niet de goede methode, maar wat had je? En daarbij ben je wel eens in Marokko geweest. Maar dat is als het gesprek een beetje heftig wordt. Maar laten we zeggen dat homoseksualiteit niet helemaal onbekend is in de Arabische wereld. Dus laten we er eerlijk over praten. En zonder, laten we zeggen, het idee van, jij wil mij iets opdringen waar ik niet in geloof. Of, dat zijn natuurlijk vaak gevoelens van. Maar dat lijkt mij goed om. Maar nogmaals, ik ben helemaal niet naïef. En ik zie dat er altijd. Maar ik vind juist dat een samenleving die zelfbewust is, kan met dit soort problemen omgaan. Zonder meteen te vervallen in ondergangstaal. apocalyptische taal. Of, laten we zeggen, agressieve taal over leger inzetten, tanks en dat soort dingen. Iets nuchterder zou, zonder het te ontkennen, zonder te bagatelliseren, zou denk ik heel goed zijn. Maar goed, dat is voor sommige mensen komt dat niet goed uit. Hmm. En andere mensen die zien echt moord en brand en zien echt de apocalyps of de holocaust opdoemen. Dat is in sommige gevallen ook goed te begrijpen. Maar het is aan de samenleving dan om daar een bedding aan te geven.
Ja. Je laatste boek, je laatste bundel Harde Liefde, heb je opgedragen aan je ouders, die alle twee nog leven. Hè?
Mm-hmm.
Lodi en Carl, mijn ouders, op wie de onvrede geen vat heeft gekregen, schrijf je.
Ja, dat vond ik wel een aardig eerbetoon. Het zijn mensen die... die zich nooit gek hebben laten maken. En die altijd heel allebei op hun eigen manier goed gekeken hebben. Naar wat zich in de maatschappij afspeelde. Zonder daar meteen, laten we zeggen, ook om hun eigen mening daar ten opzichte van die gebeurtenissen te formuleren. Met bedachtzaamheid en met passie. En met humor. En dat is een mooi voorbeeld. En ik dacht. Nou, in dit geval lijkt me goed om het boek aan ze op te dragen. Dus in die zin ben ik wel een kind van mijn ouders, denk ik.
Ja, ze werden ooit geïnterviewd als zijnde de ouders van een bekende Nederlander. En daarin zegt je vader, ik ben zo benieuwd hoe die zich gaat ontwikkelen als schrijver nog weer verder in het leven. Want ik hou zo vreselijk van zijn korte verhalen. Dan is hij zo menselijk en dan gaat hij zo mooi bij mensen... Nou, ik weet niet, dicht bij mensen, zoietsachtig, zegt hij. En je moeder zegt dat ze het wel jammer vindt dat ze geen oma wordt van jouw kinderen.
Ja, dat had natuurlijk wel kunnen. Ik weet niet, ik denk dat ik daar net iets te laat voor was. Maar op zich, ja, ik zelf heb dat gemis niet. Ik bedoel, je vraagt naar een kinderwens, hè?
Nou, hoe dat is.
Nou ja,
want je hebt heel erg lang al een... relatie met één man, Peter.
Ja. En ik heb zelf... ik weet niet wat een kinderwens is, omdat ik hem niet heb. Althans, ik hou heel veel van kinderen, bla, bla, bla. Maar het idee ik denk wel dat wat je misschien is dat wel... dat je, naarmate je ouder wordt... wel steeds meer verantwoordelijkheid wil nemen voor... mensen die... in een bepaalde fase in hun leven die dat nodig hebben of zo. Dat je wel iets zorgzaams ontwikkelt.
Een kat?
Nee, die heb ik ook altijd, vanwege die binding. Maar ik denk dat het ook wat sterker wordt, ja. Ja. Dat je iets... Dat verbaast me soms wel een beetje, maar dat je echt wil... Dat je meer wil zorgen. Dus dat zal inderdaad wel een soort afgeleide kinderwens zijn.
Maar waarom zei je van, ik ben misschien net een beetje te laat?
Nou ja, ik wou voor die adoptie en zo, want je kunt dat dan... Maar ik vind dat tegenwoordig, als je dat per se wil... dan kun je heel veel wegen bewandelen. Iets minder dan vroeger, geloof ik alweer. Maar ik zie het niet. Misschien is het een vorm van... egocentrisme, maar dat denk ik eigenlijk niet. Maar ja, wat er niet is, moet je niet forceren.
Nee.
Maar ik snap dat sommige mensen... dat op zich wel sterker zou hebben, ja. Ja, dat denk ik wel. Maar dat is in die zin nooit een issue geweest.
Nee.
Dat...
Het afgelopen jaar ben je 50 geworden.
Ja.
Is dat een... moment? Een momentum?
Nou ja, je zou zeggen van... dat is weer die discrepantie tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Binnen de wereld merk je natuurlijk dat je leven verschuift. En dat je in een andere relatie tot mensen van 20 staat dan 10 jaar geleden. Dat was toch ook een afstand, maar er is toch weer iets anders bijgekomen. En dat je bent voor de buitenwereld meer invulbaar geworden. Want dat getal, dat is makkelijk, zullen we maar zeggen. Zelf zie je dat niet zo, maar ja, je wordt ingevuld door het leven zelf. En daar kun je helaas heel weinig aan doen. En natuurlijk is al vaak geconstateerd dat mensen... in hun eigen hoofd een heel andere leeftijd op nahouden dan hun echte leeftijd.
Waar zit die van jou? Die absolute leeftijd? Waar,
Ik denk ergens in de 20. Mm-hmm. Omdat ik steeds het gevoel heb dat ik op punt sta om iets te ontdekken. En eigenlijk ook wat ik toen, zo rond mijn 23e, heel erg had, maar ik weet niet hoe ver dat met die leeftijd te maken had, dat ik het gevoel had dat iedere dag eigenlijk helemaal een nieuw begin was, waardoor je de wereld helemaal opnieuw weer kon ontdekken. Dat klinkt heel... dat was op die zin een hele... misschien ook omdat ik toen in Amsterdam woonde, maar dat was een hele opwindende, gretige periode. En alsof dat soms, laat me zeggen, dat kan je niet altijd vasthouden. En dat lukt me ook echt niet. Want soms dan raak je echt in een soort... Nou, ook door je werk en door dat je heel veel gedaan hebt, raak je in een groef. En dat voelt niet lekker, maar je komt ook niet uit die groef. En je doet je werk en soms dat schrijven zelf ook. Dat je denkt van, ja, ik voel die... Waar is die prikkel van de ontdekking? Of van dat tijdens het schrijven echt op iets wezenlijks, wat voor mij op dat moment dan wezenlijk is, stuiten. En dat had ik in die periode heel sterk. En dat is altijd iets waar ik wat ik hartstochtelijk nastreef. Ook al, en dat is misschien een kwestie van ouder worden. Maar het idee dat je ingevuld raakt, ook in je eigen ideeën, dat je dus verstart en dat je niet meer in staat bent om die wereld met een om je heen en je omgeving met een frisse blik te bekijken en in te gaan op impulsen die je nog niet begrijpt of nog niet kent. Dus ik vind het. En dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. Ik vind het nu ook een heel opwindende periode. Juist omdat dat die, laten we zeggen, politiek correcte aannames van het naoorlogse humanisme, om het dan maar in grote woorden te zeggen, allemaal op losse schroeven worden gezet. Om ieder instituut, ook de krant waarvoor je schrijft, staat op losse schroeven. Ik heb de iPad nu. Ik was altijd zeer sceptisch. Want ik denk, mensen lezen nooit online een hele krant. Een lang stuk ga je niet online lezen. Dat ken je. Dat is niet lezen. Maar door die iPad, lees je aandachtig lange stukken zonder papier. Dus misschien, de mensen die hebben aangekondigd papier is voorbij. Nou, eerst was ik sceptisch. En nu denk ik, ja, maar in deze omstandigheid, oké. Ik denk dat en ik denk dat het is ook duidelijk dat kranten daar bovenop springen nu. Dus ik denk dat je, als je probeert om voortdurend die openheid te bewaren, zonder daarin te verdrinken in het alledaagse of in de waan van de dag of in de mode dingen, maar dat je toch die open geest moet houden. En soms ontmoet je mensen, en dat zijn ook mensen van mijn eigen leeftijd, die soms dingen vertellen, denk ik, ja, dat kennen we al. En dit is een oud verhaal. En dat is wel iets waar ik probeer voor op mijn hoede te zijn.
Maar heb je op een gegeven moment niet, bij wijze van spreken, alle patronen doorzien? Patronen van hoe mensen reageren, van hoe processen gaan, hoe dingen gaan. Ook al is vernieuwd de tijd zich.
Misschien. Ik denk niet dat je mensbeeld afgerond is. Dat je denkt van, ja, de mens is een wolf. En ik denk dat er altijd verrassingen zijn. Altijd dingen die je niet gezien hebt. Die je bij jezelf niet gezien hebt. Dingen die je over het hoofd gezien hebt. Daarbij, geschiedenis herhaalt zich maar nooit op dezelfde manier. Mensen klampen zich vaak vast tegenwoordig aan geschiedenis. Van, oh kijk, toen gebeurde het ook al, dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Of toen gebeurde het ook al, dus we moeten ons nu heel erg zorgen maken. Ik denk dat deze tijd is gewoon weer totaal anders dan 20 jaar geleden, maar dan 50 jaar geleden, dan 100 jaar geleden. Tegelijkertijd heb je de menselijke natuur die, laten we zeggen, redelijk constant is. Dus laten we zeggen, dat zal bij tijd en wijle zal er bloed vloeien. Dat denk ik zeker. En ik denk ook dat, het zette me wel aan het denken, het interview met Judith Zeyer, die Duitse schrijfster van afgelopen week, die zei van, ja, bewustzijn en denken over de wereld kan dingen niet verhinderen en toch heeft bewustzijn zin. En ik ging daar, omdat ik die interviewer was, wel tegenin. Ik zei, ja, maar als bewustzijn niet actie tot gevolg hebt, wat heeft je dan je bewustzijn voor zin als je niet daadwerkelijk in het leven probeert iets te veranderen? Ze zei, dat kun je wel proberen, maar het zal je vaak niet lukken. Je kunt bepaalde dingen, stromingen, kun je nog zo doorzien, maar je kunt bepaalde ontwikkeling niet tegengehouden. Ik las laatst een hele goede grap van Misha Wertheim. Die zei, je moet er niet aan denken wat er met Duitsland was gebeurd als Brecht die stukken niet geschreven had. Wat echt een hele leuke grap is. Maar ook een hele pijnlijke grap. En dat is natuurlijk waar. Je moet niet de illusie hebben. Ik denk niet dat schrijven geen zin heeft. En ook dat columns geen zin hebben. Maar ik denk, je moet niet de illusie hebben dat je de wereld naar je hand kunt zetten. Maar ik denk wel dat je de illusie moet hebben dat het zin heeft om de wereld zo goed mogelijk te doorgronden. En dat is mijn geloof. En dat is niet een rotsvast geloof. En dat kent ook twijfel. Maar ik denk wel dat dat de basis is van wat ik doe. Als ik dat niet meer zou hebben, zou ik meteen stoppen, denk ik. Want ja, dan kan ik wel andere dingen doen. Die gewoon leuk zijn en die geen stress met zich meebrengen. En geen onzekerheid. Dat is heel aangenaam. Maar ik geloof wel in iets. En dat is het.
We zijn alweer... We hebben alweer die hele marathon gelopen.
Geitje, ja. En ik dacht nog wel dat het zo lang was. Ja, ja.
Het is niks, hè? Het is een zuchtje. Dankjewel, Bas.
Jij ook, bedankt.
Ja, tot zover dit marathoninterview. Djoeke Veninga hoorde u in gesprek met Bas Heijnen, schrijver van boeken met titels als Het Verloren Land, Opmerkingen over Nederland en Onredelijkheid, het essay over identiteit. En het dit jaar verschenen boek Harde Liefde, noem ik. Gebundelde columns over Nederland op zoek naar zichzelf. Wilt u het voorafgaande terugluisteren, dan kan dat via www.vpro.nl/marathoninterview. En er kwamen mails binnen van luisteraars. Er was ook een mail die weer reageerde op een andere mail, en die wil ik u niet onthouden. Die komt van Wilfried Dierik en die schrijft: ongelooflijk hoe iemand naar dit bijzonder interessante gesprek kan luisteren en dan ineens denkt: verdomd, dat is volgens mij een homo, even vragen. En dan Bas Heijnen, die daar zo goeig op ingaat. Knap en sympathiek. Complimenten ook voor Djoeke Veninga. Aldus Wilfried Dierik. Ja, dit was het vierde marathoninterview in een reeks van 6. Morgen is de beurt aan interviewer Pieter van der Wielen. Die zal ontmoeten Francine Hoeben. Hoeben is zowel professor architectonische vormgeving en mobiliteitsethiek aan de TU in Delft en architect. Dat dus morgen. Dank nogmaals aan Djoeke Veninga en Bas Heijnen. Straks volgt hier